Hartelijk welkom in deze middag samenkomst. Ook een woord van welkom aan broeder Aad en zuster Lydie van der Zanden. Fijn dat jullie hier in ons midden ook willen zijn. Gisteravond zijn de andere sprekers voorgesteld, maar het is fijn ook om vanmiddag jullie hier te hebben om met elkaar na te denken over het thema bezorgdheid. En ik vind het wel fijn om broeder Johan Botha uit Zuid-Afrika te vragen of hij deze middagsamenkomst aan de Heer wil opdragen in gebed. En daarna zingen we gelijk het lied dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht, maar dat elk die hem aanraakt ervaart zijn kracht. Het gaat vanmiddag over bezorgdheid, over moedeloosheid en hoe de Heer ook daarin ons wil opwekken. En het is echt ons gebed dat de Heer ook onze broeder Aad van der Zanden zal gebruiken om ook een woord van troost en bemoediging en opscherping te spreken. Ik wil graag aan Johan de gelegenheid geven om met ons samen te bidden.
Kom ons bid samen. Ons Vader, ons wonderlijke, dierbare Here Jesus en Heilige Gees van God, ons buig voor U en ons dank U vir die bloed van Jesus wat help dat ons tot in die heiligdom, tot in die teenwoordigheid van God kan ingaan. Met groot vrymoedigheid, nie soos in die Ou Testament, deur 'n priester nie, maar deur Jesus Christus ons Hoëpriester, wat vir ons, toe hy gesterf het, die voorhangsel, die groot gordyn geskeur het, oopgemaak het, tot in die teenwoordigheid van God. En daarom het U ons ook geleer om te bid. Ons Vader, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys. Vele van ons wat hier is, wat kan sê, ons Vader. O, maar ons harte gaan uit na hulle wat nie kan bid, en wat nie weet wat dit beteken om te sê, ons Vader. Bid, Here, dat U vir elkeen vandag, terwyl ons broeder Aad by ons aangesluit het, en U 'n woord op sy hart lewendig gemaak het, en dat U gesê het, en dat U die mens nooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dankie vir die rus wat ons vind in Jesus ons verlosser. Here Jesus, toe U op die aarde gewandel het, het die skare is ook gesit, soos hier in die saal vele mense is, nie om na Aad van der Zand te luister, of na 'n prediker uit Suid-Afrika nie, maar met harte wat vra dat Jesus toch met hulle sal spreek. En daarom bid ek, soos toe U oor die skare gekyk het en U innig jammer gevoel het vir hulle, so voel U ook vir mense wat vandag hier is. Sommige mense wat hier is met bekommernisse, wat bekommerd is oor hulle kinders, bekommerd is oor hulle finansies, bekommerd is oor die land, en dan kom U en dan nooi U die mense en sê, kom sit aan my voete, en dan het U U wonderlike woord vir ons gegee, sodat iemand wat deur U geroep is, dat broeder Aad vanmiddag vir mense kan kom bemoedig en kom versterk met die woorde van Jesus. Help vir hom om te sê, so sê die Here Jesus vir julle. Help vir hulle wat luister, vir elk een van ons, dat ons ore oop sal wees, en ook ons harte, Here, dat die saad sal val op 'n hart wat voorberei is. En dit kan ons alleen vra nie uit verdienste nie, maar alleen uit die genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Amen.
Ter inleiding wil ik graag met jullie een paar versen lezen, en wel uit Filippenzen hoofdstuk 4 vanaf het vierde vers. Filippenzen 4 vanaf vers 4. En ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Filippenzen 4 vanaf vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Toen ik het onderwerp doorkreeg voor dit weekend, toen maakte mij dat in eerste instantie enorm blij. Waarom? Omdat God spreekt door zijn dienstknecht in het Oude Testament die prachtige woorden: kies dan heden wie je dienen zult. En de mensen die deze conferentie hebben voorbereid, hebben dat aangevuld met de woorden: dit geeft het belang aan van een dieper leven met God. Ik zeg bewust dat het mij in eerste instantie veel vreugde gaf. Maar toen ik het onderwerp las waar ik over mag spreken, moedeloosheid in het leven met God, toen dacht ik, dat is vast een vergissing. Dat kan niet. Zou het niet moeten zijn, moedeloosheid in het leven zonder God? En terwijl ik erover dacht, kwam het ene Bijbelgedeelte na het ander in mijn gedachten op, zoals ik die net las uit Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u ten alle tijde wederom, ik zeg het opnieuw, verblijd u in de Heer. Een grotere tegenstelling van moedeloosheid kan er mijns inziens niet zijn. En allemaal teksten kwamen bij me op van overwinning en van vreugde. Toen dacht ik, het kan niet anders. Het moet een vergissing zijn. Moedeloosheid in het leven met God. Maar ja, het bleek geen vergissing te zijn. Dus toen dacht ik, ja, ik kan niet anders dan de Bijbel te gaan bestuderen en te kijken naar al die mensen in het woord van God die kennelijk in het leven met God toch zo moedeloos zijn geworden. En toen ik dat ging doen, toen dacht ik, waar haal ik de tijd vandaan om al die mensen aan je voor te stellen die zo verschrikkelijk moedeloos zijn geworden in het leven met God? Ja, het zal je maar gebeuren dat je met zo'n 1,5 miljoen tot 2 miljoen mensen het Egypteland moet verlaten en moet gaan naar de woestijn en daar ook nog eens 40 jaar lang moet verblijven. Een volk wat alleen maar kon klagen, dan over water, dan over voedsel. En elke keer had God de oplossing. Mozes spreekt tot de rots en het water zal eruit komen en het volk zal de dorst kunnen lessen. Maar ja, de dorst kwam opnieuw op. En het volk bedreigde Mozes om hem te stenigen, te doden. En dan is het toch logisch dat je niet meer tegen de rot spreekt, maar dat je hem gaat slaan omdat je zo moedeloos bent geworden door al dat gezeur van dat volk wat jij moet leiden. Maar de grote vraag is, en ik hoop dat je ervan leert, is het terecht? Is het terecht dat Mozes moedeloos is geworden? Een man die de grootste wonderen van God heeft beleefd, die uit de slavernij van Egypte verlost is geworden en daar in een situatie gebracht wordt dat hij niet meer vooruit, niet links, niet rechts, niet meer terug kan en dat er nog maar één weg overblijft, de weg naar boven. En dat Gods stem dan zegt, sla met je staf op het water en God opent een weg waar geen weg is. Als je zulke wonderen mag beleven, dan heb je toch niet het recht om moedeloos te worden. En wat moet die moedeloosheid nog groter zijn geworden, toen die daarvan veraf wel het beloofde land mocht zien, maar dat beloofde land nog niet eens mocht binnengaan om die overtreding dat hij de rots had geslagen. En de rots is Christus. Herken je dat in je leven? Dat je zo moedeloos kan worden, dat je kunt zeggen, God, aan u heb ik ook niks. Ik heb al zo lang gebeden. En de verantwoording die ik draag is zo ontzettend groot. Wat moet die man moedeloos geworden zijn, die we noemen de vader der gelovigen. Die man die zo'n kostbare belofte van God had gekregen, dat zijn vrouw op haar leeftijd nog zwanger zou worden en een zoon zou baren en dat dat een zoon der belofte zou zijn. Een wonder van de belofte God. Maar ja, als die belofte zo lang uitblijft, en die belofte maar niet vervuld wordt, zoals in het leven van Abraham, dan slaat daar die moedeloosheid op zijn hart, en dan komt hij in opstand, en dan zegt hij, maar God, u heeft het toch beloofd? En hij wordt zo ongeduldig, dat hij niet kan wachten op de vervulling van Gods belofte. En hij meent God een handje te moeten gaan helpen. En hij verwekt een zoon bij de slavin, maar niet de zoon der belofte. Herken je dat? Dat je een Bijbel hebt vol beloften en dat God soms een hele speciale belofte naar jou heeft uitgesproken. Op een wonderlijke manier heeft God een woord tegen jou gezegd en je hebt alle hoop en alle blijdschap ervaren die er is. Dat je ook anderen kunt zeggen, joh, verblijd je in de Heere, God is trouw aan zijn eigen woord. Maar dat het zo verschrikkelijk lang duurt, voordat die belofte eindelijk in vervulling gaat, dat je gaat twijfelen, en dat je gaat zeggen, kan God nog wel zijn eigen belofte nakomen? Is het niet een God die talmt met zijn belofte? En we keren God soms de rug toe. En we zakken weg in een moedeloosheid, zodat we zelfs God niet kunnen vertrouwen wegens ons ongeduld. Ik heb in mijn leven periodes meegemaakt. En één keer moest ik zelfs 15 jaar lang wachten. En elk jaar bepaalde God mij weer bij dezelfde tekst. Wacht op de Heere. Ja, wacht op de Heere. Ik dacht, ja, ja. En ik werd er bijna moedeloos van. En soms zou je God een handje willen helpen. En zeggen, God, het staat er toch. Wanneer gaat u het nu eindelijk doen, dat wat u mij beloofde? Ik weet nog dat mijn eerste vrouw en ik zo verlangden naar kinderen. We waren er helemaal gek van. Als we kinderen zouden krijgen, zou dat zo'n feest zijn. En we lezen in de Bijbel dat het een zegen is als God het je geeft. En ineens sprak God door een Bijbeltekst tot mijn eerste vrouw, dat we zeiden, zie je wel, ze gaan komen. En de arts had gezegd, jullie zijn zo gezond, er kunnen er wel 6 komen. En beter kon het niet. En we kwamen op een dag van ons werk en daar hadden ze een loterij. Nou, als we nou ergens een hekel aan hadden, dan was dat dan loodjes kopen. Maar er was iemand die zeurde zo aan het hoofd van mijn vrouw. Ik heb nog maar 1 loodje, koop jij het nu? En om haar een beetje tegemoet te komen, deed ze het maar. En ze won de hoofdprijs. Alleen de hoofdprijs was een wieg. Maar hij bleef leeg. Want er kwamen nooit geen kinderen. Je kan er moedeloos van worden. Maar er is ook een andere weg. Daar kom ik zo op terug. Dat is die man enorm bevoorrecht geweest. Die de opvolger werd genoemd van Mozes. En je kent hem allemaal, Jozua. Die man die door dat eerste hoofdstuk al 3 keer een belofte van God krijgt. Van dezelfde inhoud. En die inhoud die luidt, wees sterk en moedig. Want ik ben met u. Alleen wees zeer sterk en moedig. En luister nauwgezet. En voor de 3e keer komen daar die woorden, wees sterk en moedig. Sidder niet, want overal waar je gaat, ik ga met je mee. Je zal de dienst van God mogen beginnen met 3 beloften van God die allemaal over hetzelfde spreken. Wees moedig, wees sterk, word nooit moedeloos. En waar bestond de moed van Jozua dan uit? Toen die eerste plaats in bezit genomen moest worden. Toen stond hij 's morgens vroeg op en hij overlegde met God. Hij nam zijn stille tijd. Hij ging met God spreken hoe toch die stad Jericho moest worden ingenomen. God zei, trek op met het hele volk, met de priesters, met de ark. En ga de eerste dag 1 keer om de stad heen. En doe dat elke dag 7 dagen lang. En doe het op de 7e dag 7 maal. Alleen wat je moet doen is stil zijn. Stil zijn, want de Heere zal voor je strijden. En als God zegt op de 7e dag, na de 7e rondwandeling, en ga nu maar juichen, dan begint dat volk te juichen en de muren van Jeruzalem vallen en de overwinning is daar. De moed van Jozua was die dat hij contact met God had, een levende relatie, waardoor wonderen gebeuren die zo groot zijn dat ze onmogelijk zijn in onze gedachten. En een paar dagen later gaan ze verspieders zoeken om te sturen naar het plaatsje Ai. Een onnozel plaatsje in de ogen van de vergelijking met Jericho. En de verspieders komen terug en zeggen, Jozua, laat maar niet het hele volk uittrekken. Stuur maar een aantal mensen, want ja, Jericho is een wonder wat we daar gezien hebben. En laat het volk maar de rust houden. En als ze dan met een deel van het volk naartoe gaan, dan moeten ze vluchten voor de inwoners van Ai. En ze keren de vijand de rug toe en er vallen zelfs doden staten. En Jozua wordt zo moedeloos dat je in Jozua 7 vers 7 kan lezen. En Jozua zeide, ach Heere, ken je dat woord? Ach Heere, waarom hebt gij, ken je dat woord? Waarom hebt gij God de schuld geven? En zelfs tegen God zeggen, hadden we maar aan de andere kant van de Jordaan gebleven en nu geeft u ons over in de macht van de Ammonieten. Heere God, wat heeft u toch gedaan? En hij ligt de hele dag op zijn knieën te bidden. En dan zegt God in Jozua 7 vers 10, Toen zeide de Heere tot Jozua, sta toch op. Waarom lig je voor mijn aangezicht? Sta op. Met andere woorden, hou alsjeblieft op met dat gebid. Hou op met dat gesmeek. Hou op met dat gehuil, hou op met dat geklaag. Sta op. Waarom lig je daar voor mijn aangezicht? Besef eens een keer dat er zonde is onder het volk. En dat je het niet nodig vond voordat je naar Ai ging om mij te raadplegen. Je moedeloosheid komt voort uit je eigen hoogmoed. Dat je dacht dat je het zelf wel kon. Je moedeloosheid is dat je het niet nodig vond om de knieën te buigen vroeg in de morgen en met mij te overleggen zoals je dat gedaan hebt toen je Jericho ging innemen. Je kon het zelf wel. Je gebed heeft voor mij geen waarde. Wat voor mij waarde heeft, zegt God eigenlijk, is dat je gaat beseffen je eigen hoogmoed en je eigen zonde. En dat ik maar één ding wil, dat die zonde beleden gaan worden. Wat is toch de oorzaak van die moedeloosheid bij Jozua? Het is vertrouwen stellen in jezelf. Herken je het? Dat misschien de reden is van jouw moedeloosheid. Je eigen hoogmoed, omdat je niet wil leven in de afhankelijkheid van God. Is het je vanmorgen niet gezegd? Uit Johannes 15, dat je alleen in je leven maar vrucht kan dragen, dat je alleen maar de overwinning kunt beleven als je blijft in Hem. Zodra je denkt dat het niet nodig is, dat de moedeloosheid toeslaat aan alle kanten in je leven. Het is toch bijna, lieve mensen, niet voor te stellen dat een man die een van de allergrootste wonderprofeten was in de Bijbel, die man die opbad dat het zou ophouden met regenen en het hield op, en die man die na 3,5 jaar bidt dat het weer gaat regenen en het gaat regenen, die man die daar staat op de Karmel tegenover honderden Baalspriesters om te gaan aantonen welke God God was. En de Baalspriesters maar eerst laat bidden, maar die God antwoordt niet. En Elia spot met ze en zegt, joh, misschien moet je harder schreeuwen, misschien slaapt hij, misschien is hij met vakantie, misschien is hij er helemaal niet. En ze snijden zich in om offers te brengen voor de Baal, maar er komt geen reactie. En Elia is aan de beurt en hij bidt slechts één gebed. Een vuur uit de hemel komt en verteert het offer en zelfs het hele altaar. En God is de God der goden. En hij doodt alle Baalspriesters. Er is één grote overwinning. Totdat Agab naar huis gaat en aan Izebel zijn vrouw vertelt wat Elia heeft gedaan. En ze zo kwaad wordt dat ze zegt, dan mag van alles met me gebeuren. Ik mag doodgaan als ik u morgen niet gelijk gemaakt heb met de afgodendienaars, de Baalsdienaars die u gedood hebt. En Elia trekt de woestijn in. De grote wonderprofeet valt neer in de woestijn, moedeloos. alle moed verloren en hij zegt tegen de Heere God, het is genoeg, laat me maar sterven. Moedelozer kan het niet. Misschien heb je dat gevoel ook wel eens gehad. Ik heb in mijn leven 10 maanden lang in een depressie gezeten, dat ik wanhoopte aan mijn leven, dat ik 's nachts maar een eindje ging lopen om niemand te ontmoeten. En ik had maar 1 gedachte, dat mijn leven maar zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Moedeloosheid. Dat je het leven niet meer ziet zitten. En Elia valt in slaap. En als hij een tijdje geslapen heeft, komt de engel Gods en hij maakt hem wakker. En hij zegt, Elia, sta op, eet en drink. En God geeft hem voedsel en drank voor zijn lichaam. En wat staat er dan als hij gedronken en gegeten heeft? Dan gaat hij weer slapen. En God laat hem nog slapen ook. En dan maakt God hem voor de 2e keer wakker. Dan zegt Elia, de reis zou te ver zijn voor je. Je houdt het niet vol. Eet en drink. En Elia eet en drinkt voor het aangezicht van God. Iemand zei eens, de moedeloosheid in het leven van Elia had 4 kenmerken. Elia liet zich bang maken door de omstandigheden. Elia toont een vluchtgedrag. Elia vond het genoeg, hij wilde sterven. En Elia heeft last van zelfbeklag. Misschien herken je het. Wel in je eigen leven. En kan je ook niet meer tegen de omstandigheden om waarin je zit. Misschien heb je ook wel de neiging om vluchtgedrag te tonen. Zoals ik dat in menige samenkomst vandaag tegenkom. Dat het woord van God zo persoonlijk je raakt dat je maar wegloopt. En ik zie vandaag mensen tijdens de dienst weglopen, omdat het woord te persoonlijk wordt. Moedeloosheid kan zoveel redenen hebben in het leven. En wat leren we ervan? Ik dacht in de voorbereiding, zouden er ook mensen geweest zijn in het Nieuwe Testament, die ook moedeloos werden in het leven van God. Nou, ik hoef er niet lang over na te denken. Wat waren ze moedeloos? Die Emmausgangers. Ze hadden al hun hoop gevestigd op de Heer Jezus. Ja, ze hadden wel een paar vrouwen horen zeggen dat hij was opgestaan uit de doden. Maar wie gelooft dat nou toch? En ze waren moedeloos naar huis teruggekeerd. Oh, je krijgt heel wat te verwerken dit weekend. En de boodschap wordt elke keer weer gebracht. En de vraag zal zijn, wat doe je ermee? Ga je met je eigen moedeloosheid zondag of maandag weer terug naar huis? Omdat je bijna niet kunt geloven dat we een opgestane Heere hebben die jouw leven nieuw wil maken en die je moedeloosheid wil veranderen in een blijdschap dat je gaat leren om in alle omstandigheden te zeggen, verblijd u in de Heere. Wat werd die man moedeloos? Die de Heere Jezus 3 keer had verloochend. En die ook niet kon geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. En tegen zijn medediscipelen zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga vissen. En hij koos uit zijn moedeloze houding maar weer voor zijn oude beroep. Als ik denk aan Demas, die zo vol enthousiasme, vol moed met Paulus en Barnabas was opgetrokken vanwege de wonderen die ze misschien verteld hadden, dat er mensen tot het geloof waren gekomen en hij ging mee, hij wilde ook die wonderen wel eens zien. En toen kwam er alleen maar weerstand. Toen kwam er alleen maar strijd. En Demas haakte af. En hij ging terug naar Thessalonica. Nee, het leven van een christen wil niet zeggen dat je altijd de wind mee hebt. Het leven van een christen wil niet zeggen dat je altijd blij bent, in een halleluja stemming bent. Maar er is ook strijd. Sommige mensen denken dat het beloofde land waarin Israël terechtkwam voor ons de hemel is. Nou, gelukkig niet. Want in het beloofde land moest eerst alles onder strijd nog in bezet genomen worden. En wat was er een strijd? Alleen er was overwinning. En er waren beloften. Elke stap waar je je voet neerzet zal voor jou zijn, was de belofte die God gaf. Maar niets ging zonder strijd. Maar het was een strijd met een garantie van overwinning. Demas raakte af. Toen ik mij voorbereidde op dit onderwerp, typte ik ineens de zin: wat is moedeloosheid nu wel? En wat is moedeloosheid niet? En ik denk dat het voor heel veel van jullie, vanuit de achtergrond waar de meeste van jullie uit voortkomen, wel eens heel belangrijk kan zijn om tegen elkaar te zeggen wat moedeloosheid niet is. Het is geen vrome houding. Het is niet een religieus gedrag. Het is niet een soort vroomheid. Door je zo moedeloos op te stellen: God, ik ben zo slecht, ik ben zo diep weggezakt in de zonde, Heere God, het is zo erg met me. Moedeloosheid hoort niet in het rijtje van religie en vroomheid. Maar moedeloosheid hoort thuis in het rijtje van twijfel, van angst, van onzekerheid en van ongeloof. En misschien ben jij wel in jouw geloofsbeleving zo moedeloos door de prediking, dat er maar één ding nodig is. En dat je bekeerd wordt van het godsbeeld wat jou is geleerd, waar heel veel de toets van het woord niet kan doorstaan. Weet je wat mij zo opviel in deze dagen? Dat is dat er een getuigenis uitgaat over de gemeente van Thessalonica. Wat zo bijzonder is. Paulus die prijst de gelovigen door te zeggen: ik dank God altijd om het werk van jullie geloof, om de arbeid van jullie liefde en om de volharding van jullie hoop. Hij zegt: aller wegen is het geloof van jullie, wat op God gericht was, bekend geworden. En het is één lofprijzing over de gelovigen van Thessalonica. Maar weet je wat er dan staat? Dat ze zich nog wel moeten bekeren van de afgoden. Om de levende en de waarachtige God te dienen. Je bekeren terwijl je al bekeerd bent. Anders gezegd, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, leg daarom af. Dat is de tweede stap van je geloofsleven. Niet een gearriveerd geloof, nu ben ik bekeerd, maar nu begint het. En nu moet ik gaan afleggen dat wat met een afgoderij te maken heeft. Wist je dat een verkeerd godsbeeld een afgod kan zijn? Als je alleen maar zou geloven dat God heilig en rechtvaardig is. Als je alleen maar zou geloven dat God elk mens moet straffen, omdat haar of zijn zonde scheiding bracht tussen God en de mens. Als je alleen maar zou geloven in die God die je niet kan zien, of je zou sterven en je zou diezelfde God niet kennen als de God van liefde, die de wereld met zichzelf verzoend heeft, die zijn eigen zoon heeft gegeven, die niet wil dat iemand verloren zou gaan, maar dat elk mens zou komen tot de erkentenis der waarheid. Ik heb het jaren geleden, geloof ook hier, eens geïllustreerd als deze hand een beeld zou zijn van mijn leven. En als dit een beeld zou zijn van mijn zonde, en als dit een beeld zou zijn van God, dan kan ik proberen om te bidden, om naar de kerk te gaan, om trouw te zijn. Ik kan goede werken doen om dichter bij God te komen, maar mijn zonden staan in de weg en God moet mijn doden vanwege mijn zonden. Omdat God heilig is. Maar God is ook liefde. En hoe heeft God dat nu opgelost? Dat hij de mens moet doden en de mens niet wil doden. Kijk maar hoe God het heeft gedaan. Het woord was bij God. En het woord was God. En het woord, dat is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Nee, hij heeft niet gezondigd. Bij hem was er geen aansluitpunt voor de zonde. Toen hij de hof van Gethsemane binnenkwam, staat er in de Bijbel, werd hij ontsteld. Dat betekent dat hem iets overkwam wat hij niet kende. Daar werd hij gemaakt tot zonde. Jouw zonde. En mijn zonde. Wat daar gebeurde, kijk maar wat Jesaja zei. Hij zegt, de straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En de weg naar God ging open. Het voorhangsel scheurde. Daarom was er voor hem geen andere weg dan dat hij moest sterven. Daarom was er voor hem geen andere weg dat hij door God verlaten zou worden. Want hij was tot zonde gemaakt. Je wordt zo moedeloos als je God alleen maar kent. Als de heilige God, wat hij natuurlijk is. En die God van liefde niet zou kennen. Het is geen vorm van vroomheid. Maar het staat in het rijtje van ongeloof en twijfel. Ben jij iemand die vaak moedeloos is, ondanks jouw geloofsleven? Het kan zijn dat je je moet bekeren van het godsbeeld en de God van de Bijbel mag leren kennen zoals die werkelijk is. Weet je, ik heb mezelf afgevraagd, zouden er mensen in de Bijbel zijn die nooit moedeloos zijn geworden? En ik kwam erachter dat die er zijn. Misschien vind je het eerste voorbeeld niet zo goed. Maar wie er nog nooit moedeloos is geweest in zijn leven, dat was de Heere Jezus. Misschien zeg je, maar hij was de Zoon van God. Ja, dat was die, maar dat zei die in zijn leven, dat hij de Zoon des mensen was. En dat hij niets kon doen uit zichzelf, of de Vader moest het hem geven. Hoe kwam dat dan? Dat hij nooit moedeloos was. Als hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Zijn leed dreigde dan, dreigde hij niet terug. Maar wat deed hij dan wel? Hij bleef niet zitten met die pijn als hij geslagen werd en het deed pijn. Hij legde die pijn ook niet naast hem neer, om er even niet aan te denken. Maar hij gaf het over, hij gaf het uit handen aan hem die rechtvaardig oordeelt. Daarom was hij nooit moedeloos. O, hij leed. Hij heeft tranen geofferd. Hij heeft ondraaglijke pijnen verdragen, maar hij was niet moedeloos. Zelfs niet toen hij door God verlaten werd. Bleef de Zoon aanhoudend tot de God bidden, mijn God, mijn God. En hij riep hem aan, waarom hebt ge mij verlaten? U zegt toch, zou ik een ander voorbeeld willen horen? Ik heb ontdekt dat Daniël nooit moedeloos is geweest. Waarom niet? Omdat hij zo'n concreet besluit had genomen, net als de vrienden van Daniël, dat ze zich nooit zouden verontreinigen met de spijzen van de koning. Dat was niet zomaar een voornemen, dat was een keuze. terwijl die pas 14 jaar was, koos hij voor de trouw van God, wat er ook zou gebeuren. En wat gebeurde er? Er kwam een brandende oven. Er kwam een leeuwenkuil. Het kostte hem zijn leven. Althans, daar was hij toe bereid. Iemand zei eens, je moet er alleen over nadenken. Iemand die sterft, terwijl die sterft aan zijn eigen ik, sterft niet als hij moet sterven. Daniel was al gestorven voordat hij zou moeten sterven. Hij was niet moedeloos. Was Johannes moedeloos? Was Jesaja ooit moedeloos? Was de apostel Paulus ooit moedeloos? Ik ontdek het niet. En wat is de reden dat zij niet moedeloos waren? Was de reden niet omdat Jesaja God had gezien op zijn heilige troon? Was de reden niet dat Johannes zo dicht was aan de boezem van Jezus en zijn blik onafgebroken richtte op de zoon die hij aanschouwde? Was Paulus niet de man die opgetrokken was in de derde hemel en dingen had gezien die zo bijzonder waren? Is het mogelijk voor jou en voor mij om nooit moedeloos te zijn? Ja, dat is mogelijk. Is het mogelijk om in dit weekend bevrijd te worden van moedeloosheid? Ja, dat is mogelijk. Want er is één plek waar dat mogelijk is. En dat is dicht bij Jezus. Ik moet eindigen en ik eindig met dit. Ik spreek een aantal keren per jaar ook voor Stichting Jij Daar. En bij Stichting Jij Daar hebben ze de vaste gewoonte bij elke spreker. Als die klaar is, komt Koos of een ander naar het podium en hij zegt, we sluiten de avond af. Aad, je weet, we hebben nog één vraag. En die vraag luidt altijd. Ik ben er al tientallen keren geweest. En ik heb die vraag al tientallen keren beantwoord. En die vraag luidt, wie is de Heere Jezus voor jou? Ik zeg altijd tegen Koos, hoeveel tijd heb ik? Waarom is die vraag zo belangrijk? O, als je mag getuigen wie de Heere Jezus voor jou is, dan bewaart je dat voor moedeloosheid. Hij was eerst mijn redder. Toen werd hij ook mijn verlosser. Toen werd hij ook mijn leidsman. Toen werd hij ook mijn hoge priester. Toen werd hij ook degene die voor mij een plaats ging bereiden. Hij is voor mij de grote bruidegom die ons straks komt halen. En hij zal zijn de koning der koning. Er is bevrijding van moedeloosheid als je blijft dicht bij Jezus. Mag ik jou de vraag ook stellen? Wie is Jezus? Voor jou. Zullen we samen de Heere bidden en onze ogen sluiten? Heere God, als die grote godsmannen in de Bijbel, die zoveel van uw heerlijkheid hebben gezien, toch moedeloos werden. Soms wegens ongeduld. Soms omdat we dachten, God tallend met zijn belofte. Het klinkt allemaal wel mooi, maar er gebeurt niks. Soms door zonde, omdat we in eigen kracht dachten het ook wel te redden. Soms door enorme teleurstellingen in het leven. En we hebben het eigenlijk allemaal wel genoemd. En Heer, wie zijn wij? Dat wij dat leven zouden kennen van die voortdurende overwinning, die voortdurende blijdschap. Want misschien zitten we hier wel met dat zware, moedeloze gevoel, depressief om welke reden ook. En achten we het nauwelijks mogelijk dat we daarvan bevrijd zouden kunnen worden? Misschien hebben we zelfs wel geleerd dat het een vrome houding is om moedeloos te zijn, omdat we dood zijn in de zonde en het maar blijven zeggen dat we zo slecht zijn. Iets wat u al lang weet, maar dat u daarvoor juist gekomen bent, om dat oude in ons leven voorbij te laten gaan en ons te maken tot een nieuwe schepping. We willen bidden voor hen die moedeloos zijn uit angst, moedeloos door omstandigheden van het leven, moedeloos omdat ze niemand meer kunnen of durven te vertrouwen, moedeloos omdat je elke keer valt in die boezemzonde, elke dag weer, en je het al zo vaak geprobeerd hebt. Moedeloos. Om welke reden ook. O God, en de Bijbel staat er vol van. Maar wat een wonder. Dat u tegen Elia zei dat hij rustig mocht slapen. En dat u hem wakker maakte om te eten en te drinken en dat hij weer mocht slapen. Dat u hem bracht in de rust en dat u hem voeding gaf, o God, om verder te kunnen. En dank u wel dat u ook ons dit weekend wil voeden, onze dorst wil lessen, ons in de rust wil brengen, zodat we dat beleven gaan, Heere, dat onze moedeloosheid door U zelf volkomen zal worden weggenomen. Heere God, dank U wel dat we voor elkaar mogen bidden. Til ons, Heere, er bovenuit. En als er onder ons zijn, Heere, die misschien wel een godsbeeld hebben, wat een eenzijdigheid weergeeft van u, en wat uw beeld niet is, Heren, laat het hun zien ook vanmiddag. Dat de straf die ons tevreden aanbrengt, op u, Heer Jezus, is gelegd. En dat u daarvoor moest sterven aan het kruis. Dat u daardoor in de Godverlatenheid terechtkwam. Dank u wel dat op de straf die op u gelegd werd, ons heeft vrijgemaakt van zonde en de weg heeft geopend, waardoor die boodschap mag klinken, treed in vrijmoedigheid toe tot de troon der genade, opdat je genade en barmhartigheid ontvangt ter gelegene tijd. En dank u, Heren, dat die tijd nu is. Dat we met onze moedeloosheid ons hoofd en ons hart mogen buigen. Door u niet meer te vragen, maar door u te gaan danken. Te gaan danken dat u voor ons bent gestorven. Bent opgestaan uit de doden. Bent opgevaren om een plek te bereiden. O Heere, dank u wel dat uw woorden ook vanmiddag naar ons toekomen. Kies toch, heden, wie je dienen zal. Want dan, Heren, komt de vreugde. Dan komt er overwinning. Dan hoeven we alleen maar stil te zijn. Tot het moment dat u ons oproept om te gaan juichen. En in die overwinning van u te gaan staan. Geprezen is uw naam. Amen.
We gaan, voordat we afsluiten, nog met elkaar luisteren naar een getuigenis. En Maria Korpershoek uit Rijssen, die hoopt ook iets in het licht van het thema te delen, moedeloosheid in relatie tot haar zoektocht met de Heere, en Maria zal daar iets van vertellen.
Nou, beste mensen, ik vind het heel bijzonder dat ik hier weer sta. 6,5 jaar geleden mocht ik hier ook mijn getuigenis geven, hoe God mij bevrijd had. En ik hoop dat mijn getuigenis voor jullie tot zegen is en dat jullie mogen zien er doorheen hoe God werkt in levens van mensen. En eigenlijk is het ook gewoon een illustratie bij het verhaal van Aad of bij de boodschap van Aad. Ik heb zelf ook een periode meegemaakt van ja, echt diepe donkerheid, diepe duisternis. Misschien zijn er wel meer mensen die weten hoe een burn-out voelt. Ja, misschien zijn er ook mensen die zeggen, nou, is dat nou het ergste? Nou, er zijn hier vast mensen die veel ergere dingen mee hebben gemaakt dan ik in mijn leven. Maar voor mij was die periode van een burn-out verschrikkelijk. Ik vergelijk het wel eens hiermee, want het is net alsof je een schaafwond hebt. En aan die schaafwond kun je gewoon niks velen. Wat je normaal op je huid wel kunt velen, de aanraking met je vinger, wat zoutkorrels eroverheen wrijven, dat kan je op een schaafwond niet velen. En zo is het dan met je hersens. Je kan geen impuls verdragen, geen licht, geen geluid. Ik kon niet meer lezen. Er waren dagen dat ik alleen op bed kon liggen. En als ik eten ging koken voor mijn gezin, dan zette ik eventjes het vuur aan. Ging ik weer liggen. Wacht ik tot het kookte. Weer laag draaien, weer liggen op de bank. En ja, periode van donkerheid. Periode van duisternis. ja, ook tijden van moedeloosheid. En het ergste was, die donkerheid kwam nadat ik tot geloof gekomen was. Moet ik wel zeggen, het was geen geestelijke donkerheid, het was een psychische donkerheid. Want de Heere was met mij en ik ging als het ware door een dal van de schaduw van de dood, zo voelde het. Maar zijn stok en staf was er om mij te vertroosten. En uiteindelijk heeft hij mij eruit gered en mij omringd met vrolijke gezangen van bevrijding. En ik hoop ook zo dat door dit getuigenis heen, als er mensen zijn die ook gevangen zitten op de een of andere manier, of in zo'n donker dal zitten, dat ook zij tot bevrijding mogen komen. Het was heel apart. Ik denk dat het ook herkenbaar is voor veel mensen hier. Ik mocht tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Ik zal daar nu niet te diep op ingaan, want er zijn al veel meer mensen die daar ook van getuigd hebben. En het gekke was dat daarna ik tegenstand ging ontvangen. Ja, misschien is dat helemaal niet gek. Dan komt de duivel er natuurlijk op af. Maar het was zo gek. Het kwam van een kant waar ik het nooit van verwacht had. En wat ik nu ga zeggen is niet om iemand zwart te maken, om een kerk zwart te maken, maar gewoon om even te delen wat ik meemaakte, maar ook hoe God me eruit haalde. Ik kreeg tegenstand van de kerk. Ik kreeg tegenstand van de kerkraad. En dat was iets wat ik nooit verwacht had. Ik dacht, nou, de dominee is heel blij als iemand tot geloof komt, als er mensen zijn die bijbelkring gaan houden, als er mensen zijn die contact hebben met andere christenen uit andere kerken. Als er mensen zijn die met de Heer Jezus willen leven. Maar ze waren er eigenlijk niet zo blij mee. En dat viel me heel erg tegen. Een heleboel gebeurd. En eigenlijk begrijp ik ook veel dingen wel van hun. Dat ik denk, ze moeten waken over de kudde. Ze willen dat de leer zuiver blijft. Ze willen dat er niet verkeerde elementen in komen. En ik denk ook wel dat er een stuk liefde in zat. Waardoor ze soms, ja, dingen verboden. Dingen niet, ja, als niet goed bestempelden. Hoewel ik denk dat ze het niet goed hadden. Uiteindelijk leidde het ertoe dat wij uit de kerk zijn gegaan. En daarna belandde ik in een burn-out. Omdat ik het zo moeilijk vond dat ik uit de kerk ben gegaan, moest gaan, die me lief was, waar ik groot geworden was. En ik lag op een dag op bed en toen heb ik gebeden van, God, het is zo'n warboel in mijn hoofd. Wil ze me helderheid geven? Wat is goed? Wat is fout? Wat moet ik doen? Wie ben ik? Waar sta ik? Wat is uw wil voor mijn leven? En wij hebben zo'n wonderlijke God. In mijn gedachten zag ik een vlinder voor me. En misschien weten jullie wel dat er vlinders zijn die aan de binnenkant mooi gekleurd zijn, maar die op hun vleugels een andere kleur hebben, aan de onderkant, een schutkleur. En ik zag mijzelf zitten, roze vlinder, ik hou een beetje van roze. Ik weet, ja, er bestaan ook roze vlinders in het echt overigens, met ietsjes anders. Maar zo was ik eigenlijk gemaakt door God, een vlinder, wedergeboren. Kijk, op mijn schilderij zie je poppetjes en vlinders. Sommigen zeggen van, waarom zijn het geen rupsen, waarom... Maar rupsen, dat is dezelfde natuur als een vlinder. Die worden automatisch een keer vlinder als het goed gaat. Maar een niet wedergeboren mens en een wedergeboren, dat is een totaal andere natuur. Net zoals dat je van een varkentje een schaap moet worden. Dus, goed, hier een vlinder. Maar ik was een vlinder die met de vleugels dicht zat. Weet je waarom? Angst voor mensen. Angst voor wat de mensen in de kerk van me zouden vinden als ik ging vliegen. En zo zat ik daar dus, buiten mijn kerk. Ik heb de kerk daar afgebeeld. En de ondergrond van die kerk is goud. Dat was ook de kleur van de vloerbedekking daar. En dat zijn gewoon beelden die je dan als kind bij je hebt. Ik voelde me daar fijn in die kerk als kind. Daar was God en ik wilde bij de Heer Jezus horen. Ik wou ook een nieuw hartje, ik wou zijn kind zijn. En ik was blij dat ik daar mocht zijn. Ik zat lekker bij mijn vader en moeder. Of later alleen met mijn moeder toen mijn vader in de kerkraad zat. En het was goed daar. daarom heb ik hem ook, ja, die gouden ondergrond. Ze hebben vaak van mij, van mijn man en van vrienden van ons gezegd, er is niks van God bij jullie. Maar dat wil ik van hun niet zeggen, want God is daar wel degelijk. En er is ook een stuk, ja, het is zeg maar over die kerk heen, daar heb ik iets van gaas gelegd. En dat zijn, ja, de hoeveelheid wetten van mensen die opgelegd werden. En waardoor eigenlijk vlinders, ja, gevangen werden gehouden en niet tot vrijheid kwamen. Maar er is ook een stuk in die kerk, dat zie je daar bovenaan bij die toren, waar dat net niet overheen zit. Waar gewoon, ja, waar bij tijden de Christus onbevangen verkondigd wordt en het evangelie straalt. Ik zat dus buiten die kerk op een gegeven moment. Je ziet me daar op die foto zitten aan de zijkant rechts op de kerk geplakt. Ik was eruit, maar ik was niet vrij. Nou, het is nog een wat langer verhaal hoe ik uiteindelijk vrij ben gekomen. Dat wil ik zo meteen ook vertellen voor de mensen die daar belangstelling voor hebben. Die zeggen, ja, eigenlijk zit ik in zo'n situatie of zat ik in zo'n situatie. Hoe ben je eruit gekomen? Ik wilde er dit van zeggen. Dat, ja, ik moest gaan zien op het woord alleen. Op Christus alleen. En af gaan zien van mensen. En dat is ook een stuk sterven aan jezelf. Wat mensen ook van me vinden, wat mensen van me zeggen, wat mensen van me denken, dat doet er niet toe. Daar gaf Jezus zelf ook niet om. Wij mogen vrij zijn van wat mensen vinden, van menselijke structuur. Het enige wat wij moeten doen is gericht zijn op Christus en op God. En dan zie je ook die zon daar in de hoek bovenin. Dat is een beeld voor God de Vader. Een vlinder gaat dood als die niet zich opwarmt regelmatig in het zonnetje. Een vlinder gaat dood bij gebrek aan warmte. En wij moeten elke dag die warmte van God, van onze Vader hebben. En je ziet ook daar die ene grote witte vlinder in het midden. Die is wit met goud. Die heeft aan de onderkant ook goud. Die heeft geen schaduwkanten zoals wij mensen dat hebben. En dat is het beeld van de Heer Jezus voor mij. En ja, net wat Aad net zei, dan vragen ze aan je, wie is de Heer Jezus voor je? En denk ik, die vlinder heb ik met zoveel liefde gemaakt. En denk ik, al wat aan hem is gans begeerlijk. Van binnen, van buiten. Er zit een soort wit laagje op en goud, wit, zuiver, rein, de waarheid, de liefde, onze redder, dat is onze God. En hij wil dat wij leven in een leven van vrijheid. Dat heeft hij ook gezegd, je hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen, als we zijn kind mogen zijn. Sta dan in die vrijheid, word niet wederom met een juk van dienstbaarheid bevangen. Er is nog één ding wat ik wil zeggen van, als God je door een dal van moedeloosheid, of ik weet niet of hij je daardoor leidt, maar als je daarin zit, God gebruikt het. Wat Aad ook vaker zegt, het kwaad komt niet uit zijn hand, maar hij neemt het wel ter hand. En hij doet alle dingen meewerken ten goede en dat heb ik ook zo mogen zien. Ik heb het zo gezien dat door die weg heen van die burn-out, van het duistere, werd er een stuk van mijzelf afgebroken. Je ziet het hier op die vlinder. Dat is een stukje sterven aan jezelf. Dat is met harde hand gegaan. Ik moest sterven aan de mening van mensen. Wat zij van me vonden. En je ziet, er zit nog een hoop vlees aan. En ik geloof, in de eeuwigheid zullen we dit zijn. Volmaakt. Aan de ene kant onze eigen kleur. Want wij zijn allemaal anders gemaakt. Samen met heel de gemeente. Ja, weerspiegelen we de kleur van God. Samen met heel de gemeente zullen we kennen de hoogte, de lengte, de diepte, de breedte van de liefde die er is in Christus Jezus. Ik zie het ook als een regenboog. In principe is het licht wit, wit licht. Maar als het zich uitsplit, zie je rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Allemaal hebben we zo'n andere kleur. En samen vertegenwoordigen we dat witte licht van Christus. En ik geloof dat we dat in de eeuwigheid zullen zijn. Aan de ene kant herkenbaar als persoon. Aan de andere kant gelijkvormig aan het beeld van Christus. En de afbraak die nu in ons leven plaatsvindt, die is noodzakelijk. Want dat staat er ook in 2 Korinthe 4. Dat wil ik even met jullie lezen als afsluiting. 2 Korinthe 4, vers 7. Wij hebben een schat in aarden vaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet van ons. En iets verderop staat in vers 10. Dat wij altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragen. Opdat ook het leven van Jezus in ons zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Ik zou heel graag als afsluiting van dit moment met jullie willen zingen, O God die mij heeft vrijgekocht. En ik wil dus mensen uitnodigen die graag hier verder over willen praten of nog iets meer willen horen. Straks even te blijven zitten of naar voren te komen, dan kunnen we hier verder over spreken. Want misschien is dit ook jouw verhaal. O God die mij heeft vrijgekocht.